Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 49, vers 1. Gij volken hoort waar gij in de wereld woont. 49, het eerste vers. Zal worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 16, de versen 9 tot en met vers 20. Ik herhaal Marcus 16, de versen 9 tot en met 20. Eerst echter doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen na de geloofsbelijdenis Psalm 32, vers 6. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Verheugd in God naar waarde nooit te danken, zingt vrolijk, roemt zijn deugden allen tijd, gij die oprecht van hart en wandel zijt. Spreek er nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Marcus 16 vanaf vers 9 tot en met 20. En als Jezus opgestaan was des morgens vroeg op de eerste dag der week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit welk hij 7 duivelen uitgeworpen had. Deze heengaande boodschapte degene die met hem geweest waren, welke treurden en weenden. En als deze hoorden dat hij leefde en van haar gezien was, geloofde zij het niet. En na deze is hij geopenbaard in een andere gedaante aan 2 van hen, daar zij wandelden en in het veld gingen. Deze ook heengaande boodschapte de anderen, maar zij geloofden ook die niet. Daarna is hij geopenbaard aan de 11, daar zij aanzaten, en verweet hun hun ongelovigheid en hardigheid der harten, omdat zij niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden, nadat hij opgestaan was. En hij zeide tot hen: gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degene die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en al is het dat ze iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij uitgegaan zijnde predikte overal, en de Heere wrocht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 34 vers 1, vers 2 en vers 9. Psalm 34, 1, 2 en 9. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de jeugdbond, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we staan vanmiddag een ogenblik stil bij hetgeen u vinden kunt in het u voorgelezen Bijbelgedeelte, Markus 16, en ik lees u het 14e vers. Daar lezen we Gods woord aldus. Daarna is hij geopenbaard aan de elfen, daar zij aanzaten en verweet hun ongelovigheid en hardigheid der harten, omdat zij niet geloofd hadden, degene die hem gezien hadden, nadat hij opgestaan was. De gemeente, dit gaat over de verschijning van de Heer Jezus. En we lezen in deze tekst eerst een verwijt, daarna een openbaring, en tenslotte in vers 15 en 16 een opdracht. Dus het gaat vanmiddag over een verschijning van de Heer Jezus. We letten eerst op een verwijt, namelijk ongelovigheid en hardigheid der harten. En verwijt, dat staat letterlijk in de Bijbel, een en verweet hun. Een verwijt. In de tweede plaats een openbaring. Daarna is hij geopenbaard aan de elfen. Dus niet aan Judas, die straf, maar wel aan de elfen. Het zijn er trouwens 10, want Thomas is er die eerste avond niet bij. Een week later was hij er ook bij. En in de derde plaats staan we dan stil bij de opdracht die Markus erbij vermeldt. En die de Heer misschien op dit moment, maar ook later nog wel weer herhaald heeft. En hij zeide tot hen, gaat heen in de gehele wereld en predik het evangelie aan alle creaturen. Gemeente, u heeft misschien allemaal wel eens de geschiedenis gelezen van de bekering van de apostel Paulus. U kunt dat lezen in Handelingen 9. En we kennen allemaal dat indrukwekkende gebeuren dat er van de hemel een stem klinkt. Zal wat vervolg gaan maken. Paulus valt op de grond. De mensen eromheen die zien wel het licht, maar horen niet de stem. En toen heeft Paulus daar op de weg naar Damascus de Heer Jezus gezien. En het heeft op hem een hele diepe indruk gemaakt. Want na 3 dagen preekt hij terstond Christus. Wat heeft Paulus daar nou gezien? En wat was nu het opmerkelijke, het ingrijpende voor de apostel Paulus? Gemeente, Paulus was een Joods schriftgeleerde. Hij had aan de voeten van Gamaliel gezeten. En nou dachten de Joden, dat God de wereld heeft geschapen, dat door Adam de zonde in de wereld gekomen is. En dat dan aan het eind van de geschiedenis, dan zou de Messias komen en die zou alles weer herstellen. Dus dat was de voluit Joodse gedachte, dat aan het eind van de geschiedenis, dus als het einde van deze wereld er is, komt de Messias en die herstelt alles. Dan is er dus geen zonde meer, dan is er geen dood meer en dan is er geen duivel meer. En dat moet dus allemaal nog gebeuren. Dat is toekomende tijd. En dat dacht Paulus. En dan op de weg van Damascus, daar ontmoet hij de opgestane zaligmaker. En dan laat de Heer Jezus aan hem zien dat hij als de opgestane in de eerste plaats de dood heeft overwonnen. Dat is niet iets wat zal gebeuren aan het eind van de geschiedenis. Nee, toen hij opstond uit het graf, heeft hij de dood overwonnen. In de tweede plaats heeft de Heer voor de zonde betaald. En in de derde plaats heeft hij de kop van Satan vermorzeld. En wat gebeurde daar met de vrome Paulus, Saulus? Nou, de Heer Jezus liet hem zien dat hij zich tot op dat moment volledig had vergist. En dat hij met heel die Joodse godsdienst over het einde tijd en de nog komende Messias en weet ik wat allemaal meer, op een heel verkeerd spoor zat. Maar dat de zaligheid in die persoon van die verachte Nazirene lag. En dat door zijn opstanding, die nieuwe bedeling, waarbij voor de zonde is betaald, waarbij de dood is overwonnen en waarbij Satans kop is vermorzeld, al volledig gestalte heeft gekregen in deze persoon. Dus dat dat nieuwe leven al begonnen is. En dat straks bij de wederkomst de Heer Jezus zich in volle omvang zal openbaren. Paulus had zich vergist. Voor eeuwig vergist. En daar op weg naar Damascus valt er licht over dat hij zich vergist heeft voor eeuwig. En zou vergist hebben. En valt er ook licht om die heerlijke persoon van de middelaar. Snapt u nu dat Paulus zegt, Heere, wie zijt gij? Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Zeg, heb u zich ook wel eens vergist? Ben u er ook inmiddels achter gekomen dat u met alles wat u bij elkaar hebt gesprokkeld nog niet kunt bestaan voor God? Is de Heer Jezus u verschenen op de weg? Hebt u zijn heerlijke persoon aanschouwd? Vol van genade en waarheid. En hebt u in hem niet iets? Hebt u in hem niet veel? Maar hebt u in hem voor uw schuldige ziel alles gevonden? Dat was wat er gebeurde toen Saulus werd stilgezet en toen hem 3 dagen later de schellen van de ogen vielen. Alleen in deze heiland, in deze Nazirener, door de Joden veracht, door de Grieken bespot, is nu het leven tot in eeuwigheid. En dat speelt nou ook zo'n belangrijke rol. Bij al die verschijningen die de Heer na zijn opstanding ook heeft gedaan. En die we hier vinden in Markus 16. Ook in het leven van de discipelen. De 11 discipelen, kinderen van God, maar die totaal verkeerde gedachten hadden over de weg die de Heere zou gaan en hoe hij door de dood heen het leven, en dan niet het leven in aardse, maar het opstandingsleven aan het licht zou brengen. Daarna is hij geopenbaard aan de 11, daar zij aan zaten. Gemeente, we staan vanmiddag stil opnieuw bij dat paasevangelie. We staan stil bij de opgestane middelaar. De Heer Jezus is opgestaan. Wij weten dat omdat hij na zijn opstanding verschillende malen aan allerlei mensen is verschenen. In de eerste plaats aan Maria Magdalena. De eerste verschijning. Daarna is hij verschenen aan de vrouwen. Maria, de moeder van Jacobus, Johanna en anderen. In de derde plaats is hij verschenen aan Petrus, persoonlijk. De eerste man aan wie de Heer is verschenen is Petrus. En heeft de Heer hem persoonlijk in de genade hersteld, zouden we zeggen. In Johannes 21 lezen we over de herstelling in zijn ambt. En in die eerste verschijning heeft de Heer onder 4 ogen met Petrus natuurlijk over zijn val gesproken. En heeft hij laten zien en laten merken dat ook die zonde vergeven was. Daarna is de Heer verschenen aan de Emmausgangers. U kunt dat lezen in het hier voorgaande gedeelte. Er is wat verschil van mening tussen de verklaarders. Of we nu in vers 12, 13 moeten lezen de Emmausgangers of nog 2 andere mensen. We sluiten aan bij de kanttekening op de Statenvertaler en die zeggen dat dit de Emmausganger is. Een verschijning die ons wat breder wordt beschreven in Lucas 24. En dan aan het avond van de dag verschijnt de Heer aan de elfen. Daarna is hij geopenbaard aan de elfen. Het waren er oorspronkelijk 12. Judas heeft zijn eigen weg gegaan en heeft zichzelf gedood. Verschrikkelijk einde. Thomas is er deze avond niet bij. De Heer verschijnt dus aan de elfen als geheel. En het zijn de 10 discipelen die achter gesloten deuren zitten. We kunnen het ook wat uitvoeriger lezen in het evangelie van Johannes. En de Heer die komt binnen en zegt, vrede zij u lieten. Hij komt dus binnen bij deze bange mensen door de gesloten deur heen. Hoe is dat dan? Ging de Heer dan met zijn lichaam door die gesloten deur? Nee, natuurlijk niet. De Heer zegt open en dan gaat die deur gewoon open. En de Heer zegt sluit, dan gaat die deur dicht. He, dus wat mensen niet kunnen, grendels op en ze natuurlijk goed bewaakt en goed dicht. De Heer komt en die deur gaat vanzelf open. Dat is zijn almacht die hij daar openbaart. En zo komt hij als de opgestaande in de kring van zijn discipelen en zegt, vrede zij u lieten. Daarna is hij geopenbaard aan de elfen. Daar zij aanzaten. En aanzaten, dat is een ander woord voor de maaltijdgebruik. Dus die mensen waren wat aan het eten. Ze zaten aan. En dan verschijnt de Heer. Net als trouwens bij de Emmausgangers, hoe hij is bekend geworden onder het breken van het brood. En dan gaat de Heer eerst eens iets tegen die mensen, die 11, die 10 discipelen zeggen. Laten we even nog niet naar de tekst kijken. Wat denkt u dat de Heer zou zeggen als u nou het even los ziet van de tekst? Nou, we zouden van alles kunnen bedenken. We zouden kunnen zeggen dat de Heer tegen de discipelen zegt, nou, ik begrijp ook wel dat jullie het moeilijk hebben gehad de afgelopen dagen. Want het viel ook allemaal niet mee. Maar gelukkig, nou ben ik gekomen om jullie wat te troosten. En wat ik nou 3,5 jaar heb gedaan, dat ga ik nou weer opnieuw doen. Nou, dat zou natuurlijk een reden zijn voor grote blijdschap. En dan zouden ze hun leven als discipel verder kunnen voortzetten op de aarde. En dan zouden ze weer nieuw onderwijs krijgen. En dan zouden ze zo daar in Galilea en Judea van alles van de Heer kunnen leren. Vertroostende en bemoedigende dingen. Heeft de Heer die niet gesproken? Zeker. Maar dat staat nou niet in de Bijbel. In de aan de ontmoeting bij de Emmausganger staat dat de Heer de Bijbel opendoet, de schriften aan en voorhoudt. En hier in dit gedeelte, Marcus benadrukt dat, verwijt hij hun ongelovigheid. Ja, dan moet ik eerst even bij stil. Een verwijt, dat klinkt dus niet positief, dat klinkt inderdaad negatief. Dat klinkt waarschuwend. Dat klinkt in de mond van de opgestane zaligmaker wel ook heel ernstig. Want wat was er in de afgelopen dagen nou precies gebeurd? De Heer noemt dat ongelovigheid. Wat is dat eigenlijk, ongelovigheid? Nou, geloof, dat weten we, is een gave van God. Ongeloof, dat zit in ons hart. Dat heeft elk mens. En nu kennen we in de eerste plaats natuurlijk de staat van het ongeloof. Dat is als we onbekeerd zijn en daar gewoon rustig in doorleven. En dan belijden we misschien wel de waarheden van de Bijbel of niet. Maar we vinden dat eigenlijk niet zo belangrijk. Althans, dat staat niet nummer 1 in ons leven. Het heeft ook nooit nummer 1 gestaan. Ongeloof, dat is eigenlijk God zegt ja en u zegt nee. God zegt, wend u naar mij. En doet het gewoon niet, dat is ongeloof. Ongeloof is dat, ik heb wel een Bijbel, maar ja, daar staat wel wat in ook. En de Heer heeft zijn hand wel uitgebreid. God zegt ja, maar ik zeg nee. En daar heb u misschien wel een beetje rust bij. Dat vindt u ook heel vanzelfsprekend, want de mens is nu dood in zonden en misdaden. En u leeft er ook gerust verder mee. Dat is dan geloof. Geloof, dat is een geschenk. Dat wordt door de Heilige Geest ingeplant. En dat is bijvoorbeeld dat we door genade voor het eerst ja zeggen tegen God. Dat het in ons hart wordt gewerkt. Dan wordt ons hart geopend. En dan komt God binnen. En dan komt de Heer binnen. En dan gaan we daar heel erg acht op geven. En dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem, zegt de Heer Jezus in Johannes 6. En wat geloof is, dat wordt ons op allerlei plaatsen in de Bijbel duidelijk gemaakt. Dat is dus hoe iemand komt in de staat van het geloof. Dat is dus door wederbarende genade. En dan plant de Heilige Geest dat geloof in. En hoe weet je nou of iemand een gelovige is? Moet hij dan heel veel vertellen over wat dus misschien 10 jaar geleden is gebeurd of 15 jaar geleden? Dat kan. Maar gelovigen, dat weet je of dat geloof ook werkt, of dat functioneert. Het is net als bij een auto. Je ziet een auto staan, is dat nou een goede auto? Ja, ga er maar zo'n poosje in rijden. Kan die voldoende snelheid maken? Werkt die versnellingsbak wel goed? Werken de lampen wel goed? Is dat wel een goede auto? Kijk eens naar een boom. Is dat wel een vruchtbare boom? Nou, laat die boom eens groeien. Laat die boom eens in het voorjaar vruchten voortbrengen. Hoe zit dat nou met geloof? Heb ik een echt geloof? Ja, dat werd uit de vrucht. Want een echt geloof, dat is een levende plant en die brengt op zijn tijd vruchten voort. Nu hebben we het hier bij de discipelen niet over de staat van het geloven van het ongeloof, maar over de stand. Dat zijn dus bekeerde mensen die hebben dat geloof, alleen het functioneerde niet. Dat zijn dus levende bomen, alleen er zitten geen blaadjes aan. Er zitten ook geen vruchten aan. Het tegenovergestelde blijkt, het zijn gewoon kale bomen. Als dan de zon gaat schijnen, dan komen er weer blaadjes aan. En als de water komt, en als de grote landman komt. Maar de Heer verweet hun ongelovigheid. Wat zou de Heer er nou verwijten? Wat is eigenlijk geloof? En wat is eigenlijk het geloof als dat functioneert? Nou, dan nemen we de Heidelberger er even bij. Zondag 7. Vraag en antwoord 21. Dat gaat over een waar geloof. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord heeft geopenbaard. Dus wat verwijt de Heer nu die discipelen in de eerste plaats? Nou, hij heeft ze in de achterliggende periode voortdurend erop gewezen wat er zou gebeuren. Hij had ook tegen die mannen gezegd in Marcus 15, 14 vers 38, ik ga u voor naar Galilea. Goed luister, ik ga u voor naar Galilea. En nou op de eerste dag van de opstanding verschijnt de Heer in Jeruzalem. Ongelovigheid. Weet u wat de Heer misschien als eerst heeft gezegd of laten blijken? Waarom zit u nog in Jeruzalem? Waarom hebt u niet voor waarachtig genomen alles wat ik u gezegd heb? En waarom bent u niet onmiddellijk naar Galilea gegaan? Want daar zou u mij zien. Ziet u, gemeente, ongelovigheid. Dat geeft een hele concrete vorm. En dat blijkt omdat die discipelen in de stand van het leven gewoon niet hebben gedaan wat hun meester had gezegd. En dat verwijt de Heer. Daar spreekt hij hen persoonlijk op aan. Ja, wat zouden we nog meer kunnen noemen? De discipelen waren ook naar dat graf gegaan. Net die vrouwen ook, Johannes en Petrus. Ik kan zomaar voorstellen dat de Heer heeft gezegd, maar wat zochten jullie daar nou bij dat graf? Ik had toch gezegd dat ik na 3 dagen zou opstaan en dat je me niet moest zoeken in dat graf. Hij verweet hun ongelovigheid, omdat ze niet alles wat God in zijn woord heeft geopenbaard voor waar hebben gehouden. Gemeente, is dat nou ook niet een hele belangrijke kwaal van ons allemaal? Van u en van mij. Dat we iets lezen in de Bijbel. En dat we er zeggen, ja, misschien is het wel waar, misschien is het niet waar. God bijvoorbeeld zegt, ten dagen als u daarvan eet, zult u de dood sterven. Dat wij dood liggen in de zonden en in de misdaad. Dat valt toch wel mee. We zijn toch net de mensen. We doen toch ons best. Geloof is dat ik alles voor waarachtig hou. Wat God in zijn woord heeft geopenbaard. Weet u wat God ook in zijn woord heeft geopenbaard? Dat de Heer Jezus een zaligmaker der wereld is. En dat hij in het evangelie zich aanbiedt aan elke zondaar die onder dat evangelie leeft. Hij zegt gewoon, ziet, hier ben ik. En God de Vader die beveelt dat u hem aanneemt. Dat is niet een wens, dat is een eis. Nou, hoe kan God dat nou eisen? Wij zijn toch dode zondaren en dat is allemaal waar. Maar God de Vader die appelleert niet aan wat u kunt. God de Vader zegt wat hij eist. Laten we nooit denken dat God de Vader iets van ons eist wat wij nog kunnen. Want het enige wat wij kunnen, dat is dood en verderf tot stand brengen. Hij verweet hun ongelovigheid. Omdat ze in die moeilijke omstandigheden geen gebruik hebben gemaakt van hun meester en van hun zaligmaker. Er staat in de Bijbel, in Gods woord, want geloof dat is dat ik alles voor waar hou wat God in zijn woord heeft geopenbaard, dat wie de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Ja. Is dat ook al voor waar geworden in uw leven? Wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Hij verweet hun ongelovigheid. Hij verweet hun nietzondigheid. Dat is ook erg. Dit zijn kinderen van God. En de Heere die verwijt hun het ergste wat ze hebben gedaan. Namelijk, de Heere Jezus zei ja. Hij zit er met z'n 10 nee te schudden. En zij zeggen nee. Kijk, gemeente. En nou ga ik naar het bevindelijke leven. Gods kinderen leren allemaal de gruwelijke karakter van de zonde kennen. Worden soms zo moe van. Worden soms zo teleurgesteld in zichzelf. Ze krijgen een wallig van zichzelf. Echt waar. Maar het is niet alleen de zonde, weet u. Het is veel dieper. Dat ze nou niet alles voor waarachtig houden. Maar God, bijvoorbeeld tot troost van zijn kinderen, overvloedig in de schrift heeft geopenbaard. de ergste zonde is ongelovigheid. Hij verweet hun ongelovigheid. Dat is een heel aangrijpend verwijt dat de opgestaande aan zijn 10 discipelen maakt. Dat is het vandaag nog. En als dat heel dichtbij komt in ons leven, als de Heer ons erbij bepaalt wie we zijn, weet ons ongelovigheid, dan schrompelt de mens in. Dan blijft er niets anders over dan, nou, dat lezen we in Jesaja 66. Een verslagene, een arme, die voor mijn woord beeft. Ja, ik zal in het midden van u doen overblijven. Een ellendig, een arm volk. En die zullen op de naam des Heren vertrouwen. Ja, er staat nog iets bij dat in de catechismus. Maar ik ben er al bijna over de helft van mijn tijd. Er staat ook vertrouwen. Wat is geloven? Dat is, zegt onze Heidelberger, dat is ook een vast vertrouwen, het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. En wat hadden die discipelen nou de afgelopen dagen niet anders zitten doen? Nou, niet anders dan wantrouwen. Hij verweet hun ongelovigheid. En in de tweede plaats staat er nog iets bij, in vers 14, en hij verweet hun hardigheid des harten. Ziet u dat de Heere wel even diep erop ingaat? Het is niet zo dat de Heere zomaar een beetje over de zonde heen gaat en zegt, nou ja, goed, dat is nou gebeurd, over en we maken het weer goed. Nee. Verweet hun ongelovigheid en hardigheid des harten. Wat is dat eigenlijk, hardigheid des harten? Nou, de Heer Jezus zegt tegen Paulus, het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. En we lezen in Johannes 6 dat de mensen zeggen, deze reden is hard. Hardigheid des harten, dat is tegenstand des harten. Verzet tegen God. En tegen de weg die God gaat. Dus ongehoorzaamheid of ongelovigheid, dat is niet alles voor waarachtig houden, voor waar houden. En hardigheid des harten, dat is je er schrap tegen zetten. Nou, dat hadden de discipelen die dagen ook wel gedaan. Want Petrus die was aan het opscheppen gegaan. Nee hoor. Ja, die andere discipel, ik zal wel met u sterven. Er is niks van uitgekomen. Toen het puntje bij paaltje kwam, toen heeft hij zijn meester 3 keer verloochend. Verzet. En de andere discipelen zijn allemaal op de vlucht geslagen. En toen de Heer tenslotte moest begraven worden, dan zie ik niet 10 discipelen aankomen, maar dan zie ik Jozef van Arimathea en Nicodemus. Ze hebben zich tijdens de omwandeling op aarde, ze hebben zich tijdens de week van de kruisiging, ze hebben zich ook toen de Heer aan het kruis ertegen verzet, met hardigheid van hun hart. En gemeente, dat is ook weer zoiets. Ja. Ja, ik moet dat toch maar even zeggen. Want dat evangelie, dat is de boodschap van zelfverloochening en kruisdragen. Nou, ga dat eens aan een natuurlijk mens uitleggen, een onbekeerd mens. Dan zegt hij, nou, alsjeblieft, zoek iemand anders op, want daar ben ik nou niet voor in eigenlijk. Dat kan het ook anders, alsjeblieft. En houd dat nou eens een kind van God voor. Iemand die genade kent. De koning zegt, verloochen u zelf. Neem die kruisbalk maar op u en neem je doodvonnis maar in ontvangst. En bereid je maar voor op de eeuwigheid. Want dit leven is niet anders dan een voortdurende dood. Als de koning in de Bijbel laat opschrijven dat de apostel Paulus zegt dat hij altijd de doding van de Heer Jezus omdraagt. Ja, dan zegt iemand, maar ik heb toch ook nog een baan. En ik heb toch ook nog een gezin. En ik heb toch ook nog mijn toekomst. En ik heb dit project nog. En ik wil daar nog actief mee zijn. En ik wil dat nog doen. En ik wil volgende week preken, snapt u het? En dan zijn we dus in verzet. Met harde geides harten. Tegen de weg die God gaat. Zo was bij de discipelen. Heb u het ook al herkend bij uzelf? Ja, zegt iemand, nee hoor, dat heb ik, dat is nou helemaal niet in mijn leven. Nee hoor, ik ben zo gelovig en zo gehoorzaam. God doet maar te zeggen. En dan, als een kruis op uw nek wordt gelegd. En dat van de week eeuwigheid wordt, ben ik het u dan nog mee eens. Maar kijk, God die spaart vlees en bloed niet hoor. God zegt niet, nou ik doe wel kalm aan. Nee. Ben ik er ook mee eens als u van de week zult sterven. Dan moet je er mee eens gemaakt worden. En dat gaat altijd in de weg van zelfverloochening. Om de minste te zijn. Dan kom je terecht, ik heb dat al meer gezegd, dat is zo fundamenteel voor het leven des geloofs. Dan kom je terecht bij de verachtste en de onwaardigste onder de mensen. Want daar op die diepe plek, daar staat iemand. En dat is de koning van de kerk. En daarom jubelt Paulus in Galaten 2 vers 20. Ik ben met hem gekruist. En ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. De Heer verwijt ze ongelovigheid en hardigheid van het hart. Een hele ernstige, een hele indringende boodschap. Maar nu gaan we naar de tweede gedachte. Hij heeft zich geopenbaard. Maar eerst gaan we samen zingen. En dat doen we uit Psalm 16 en daarvan het derde vers. Psalm 16, het derde vers. Daarna is hij geopenbaard aan de elfen. Daar gaan we in de tweede plaats over, dat zinnetje uit de Bijbel, een poosje nadenken. Let even op wat er nou niet staat. Er staat niet: de Heere kwam binnen. Dat zou natuurlijk ook kunnen, maar dat staat er niet. Er staat geopenbaard. En dat Marcus wil daarmee uitdrukken dat er iets opmerkelijk, iets bijzonders gebeurde. Iets wondervols, iets wat van hele grote betekenis is voor de discipelen. En ik heb net het voorbeeld van Paulus al genoemd, ook voor Paulus. Want nou moeten we hier die ongelovigen en die mensen die dus in verzet hebben geleefd, kinderen van God. En hoe wordt dat nou opgelost? Hoe komt dat ongeloof nou ten einde? Ja, hoe zou dat nou moeten? Hoe denkt u nou, gemeente? Zullen we daar nou zo even los van de Bijbel eens wat over nadenken? Je hebt iemand die zich verzet tegen de Bijbel, iemand die ongelovig is. Hoe wil je dat nu veranderen? En stel dat het ook een kind van God is en die gaat voortdurend maar in een verkeerde weg. Nou, dan kunnen we natuurlijk zeggen, laten we eens wat met elkaar gaan praten. Nou, de discipelen hebben met Thomas ook heel wat gepraat. En de enige uitkomst daarvan was, ik zal geenszins geloven. Ja, weet hij niet. Dus die zat helemaal in die greep van dat ongeloof. En in die hardigheid van het hart. Nou, dan kunnen we ook zeggen, laten we met iemand eens een stukje uit de Bijbel lezen. Nou, die discipelen kenden hele stukken van de Bijbel uit hun hoofd. En misschien hebben ze dat ook wel opgezegd, maar ze konden er niet bij, gemeente. Ze hadden er de kracht niet van. Het gaf voor hen geen licht. Het hief de ongelovigheid en de hardigheid niet op. Ja, wat dan? Nou, dat is heel eenvoudig. Bij ons kan dat ook helemaal niet opgelost worden. Niet door ons denken, niet doordat we er veel over gaan praten of zo. Ja, zelfs eigenlijk niet op ons bidden. Want dat moet u ook goed onthouden. Kijk, het bidden is wel de weg, maar het is niet het middel waardoor God dat doet. Wel de weg, hè? Dus je moet de Bijbel lezen, de bidden ook en zo. Dat zijn de genade middelen die God ook wil zegen, maar het hangt van de zegen des Heeren af. En hoe wordt dat ongeloof nou weggenomen? Ja. En dat is zo mooi van dit gedeelte. En daarom heeft Marcus ook dat woord geopenbaard gebruikt. De Heere komt binnen. De Heere zegt vrede, zij u lieden. En toen heeft hij zijn handen laten zien. Toen heeft hij zijn zij laten zien. Hij heeft met die discipelen gegeten. En toen hebben ze betraande ogen. Met verwonderde ogen zitten kijken. Dat was hun heiland, hun zaligmaker. Hij is hun heil. Alleen wie lost dat op, gemeente? Ja, dat doet de Heer Jezus zelf. Hij neemt dat ongeloof weg en hij geeft dat geloof weer in beoefening. Dus hoe wordt dat geloof beoefend? Dat wordt beoefend doordat we die heiland ontmoeten. Doordat hij zich in ons leven openbaart. Nou, dan mag ik wel vragen aan u en aan mezelf. Wanneer heeft hij zich nu voor het laatst, natuurlijk altijd in verbinding met de schrift en met zijn middelen die hij zelf heeft gegeven, aan onze ziel geopenbaard? Dat is helemaal geen rare vraag. Dat is een van de allerbelangrijkste vragen. Persoonlijk denk ik dat het eigenlijk de belangrijkste vraag is. Als we gaan sterven, als we God gaan ontmoeten, heeft dan de Heer zich recent nog weer eens in zijn liefde, in zijn gunst, in zijn onderwijzingen, in ons leven geopenbaard? Ik las er pas geleden een stukje over in een kerkelijk blad en dat ontroerde me hevig. Dat een dominee daarover schreef hoe de Heer in alle nood zich weer eens opnieuw in zijn leven vanuit Jesaja 41 openbaarde. Dus dat gebeurt, gemeente, dat gebeurde toen en dat gebeurt ook vandaag nog. En dan komt hij springend op de bergen, huppelende op de heuvelen. Dan gaan we daar een paar dingen van zeggen. Want als dan de Heer zich door middel van zijn woord, zijn belofte, vooral openbaart. Hoe openbaart hij zich dan? Nou, laten we maar een paar dingen noemen. Hè. Hij is de enige, en met enige bedoel ik de unieke zaligmaker, hij is dus de levende. En dat volle leven, dat de dood is overwonnen, dat is in hem begonnen. Maar hij is ook de enige die dat ongeloof kan wegnemen. Doordat hij spreekt. Doordat hij zich bekend maakt. En Peter zegt het later voor het zanden. Er is onder de hemel geen andere naam door de welke wij moeten zalig worden. Hoe wordt u nou behouden? Hoe ga je nou over de smalle weg? Dat kan alleen door deze heiland. En anders kan dat niet gemet. We noemen dat de persoonlijke geloofvereniging met Christus en de geloofsbeoefening. En gemeente, dat is nou het leven van Gods kerk. Dat is het leven van Gods kinderen. Dat ze weer een ontmoeting hebben met die zaligmaker in hun leven. En dat hij verschijnt en zegt, ziet, hier ben ik. Ja, is dat dan niet een beetje mystiek? En is dat dan niet met allerlei nevelachtigheid en apartigheid? En, nou, er zijn een heleboel aparte mensen. Ook in de kerk en ook wel onder Gods kinderen. En dan krijg je hele, ja, wat bijzondere en wat vreemdeachtige verhalen, dat ze een bloedende Heer Jezus hebben gezien en een droom en een kruis en dat allemaal, dat soort dingen. En gemeente, nou echt, dat is meer een product van een verwarde geest dan van eenvoudig Bijbels onderwijs. Wat is nou eenvoudig Bijbels onderwijs? Gemeente, dan zit je diep in de put. Dan kom je de ongelovigheid en de hardigheid in je hart tegen. En dan kan de hele wereld wat tegen je zeggen, maar dat lost allemaal niks op. En dan lees je nog eens weer in de Bijbel. En dan lees je nog eens weer in de Bijbel. En je leest eens in een boek. En je leest eens een goede oudvader. En je leest eens wat bij Calvijn. En ja, het een naar het ander. En je wordt er niet beter. En je wordt er niet warmer van. En het blijft allemaal koud en dor. En je gaat van alles denken en tenslotte denk je, heb ik me nou vergist? En dan onverwachts. Net als bij Jacob. Genesis 28. Dan moet hij op de vlucht voor zijn broer Esau. En dan verschijnt de Heere weer opnieuw. Want dat was al eerder gebeurd in het leven van Jacob. Want hij was al een kind van God vanaf zijn prille geboorte waarschijnlijk. Daar verscheen de Heere weer opnieuw. Die grote ladder bij Bethel. En dan zegt hij, ik heb het niet geweten. En dat was nou een verrassend God. Als de enige. En in de tweede plaats ook als de volkomen zaligmaker. Ja, dat is ook wel even belangrijk om dat tegen elkaar te zeggen. Want als de Heer er nou komt, en hij verschijnt in het leven, in je ziel. En hij, dat woord gaat open en de belofte doet weer kracht. Oude wordt weer nieuw. De zaligmaker die komt binnen in je leven. Ja, gemeente, ik word er een beetje emotioneel van, omdat me dat ook persoonlijk zo raakt. Weet u, gemeente, dan brengt hij ook echt alles mee. Ja. Want die mannen, die zijn ongelovig en die zijn verhard. Hardigheid is hard. En dan komt de Heer binnen als de enige. En dan komt hij binnen als de opgestane, de levende. En dan doet zijn armen open en zijn handen open. En hij doet ook de schatten van zijn genade open. En ongeloof wordt dan geloof. En hardigheid wordt dan zachtheid. Dan brengt hij vergeving mee voor de schuldigen. Ja, denk maar aan Petrus. Toen de Heer hem openbaarde zo in dat persoonlijke. Nou, daar heeft de Heer Petrus vertellen. Wat is toch een beleid? Het is alleen ken je ongerechtigheid. En toen heeft Petrus eerlijk gezegd. Heer, ik was daar in die zaal bij Kaiwe. Ik heb u verlogen tot driemaal toe. En wat heeft de Heer toen gezegd? Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Net als bij die geraakte. Nou, toen is er toch een blijdschap in het hart van Petrus gekomen. Dat is met geen woorden uit te drukken. Dat hij zijn meester weer opnieuw mocht omhelzen. Weer opnieuw mocht aanraken. En dat hij nu weer hersteld werd in de gunst en in de gemeenschap met zijn Here. Die hij hartelijk lief had. Nou, als de Here komt, dan komt hij als de enige. En dan verschijnt hij ook als de volkomen zaligmaker. Dan is er geen gebrek. Nee. Dan zeg je niet van ja, hij is wel verschenen en het, ja, het was ook wel belangrijk, maar, nee. Misschien later. Ja, dan komt de duivel er weer bij en dan komt het ongeloof er weer bij. Maar als hij komt, gemeente, dan brengt hij alles mee. Ja, echt. En dan lezen we in de Bijbel: het vrome volk in uw verheugd. Het zal huppelen van zielenvreugd. Als we een mens verkrijgen. Wanneer komt de Heer dan? Ja, dat kan soms zomaar 's nachts zijn als je in bed ligt. Dat kan ook overdag als je in je auto zit. Gebeurt meestal in de kerk. Want de Heer die heeft er toch een vermaak in om zich te binden aan de middelen. Maar daar is de Heer totaal vrij en dat doet hij altijd weer opnieuw als een verrassend God. De enige, de volkomen en dan nog even iets. Hè. Als de gewillige zaligmaker. Ja, dat is ook wel even belangrijk om dat tegen elkaar te zeggen. Want die mannen, dat zijn natuurlijk, ja, ondanks dat ze genade kennen, toch mannen die ver van hun plek zijn geraakt. Want dat ongelovigheid en die hardigheid, dat zijn tekenen van onze onwilligheid, van ja, onze schuldigheid. En dan komt de Heere binnen. Vrede zij u lieden. Helemaal op de verkeerde plek, want zij eigenlijk in Galilea moeten zitten. Want dat had de Heer nou zo nadrukkelijk vlak voor zijn sterven gezegd. Naar Galilea en niet hier in Jeruzalem blijven. Hij zit op de verkeerde plek. Hij zit daar de ongelovigheid en hardigheid. Het zijn dus onwillige mensen. En dan komt daar een gewillige zaligmaker. Als zij nog niet naar Galilea zijn gegaan, dan komt hij weer naar Jeruzalem. En dan zijn er met elkaar daar allemaal sombere dingen tegen elkaar zitten. En dan komt hij binnen en zegt: vrede zij u liet. En als hun hoofd naar beneden is, gaat dat hoofd van de zaligmaker naar boven. Ik leef. En gij zult leven. Gemeente, dat is ook iets wat de Heer leert aan zijn kinderen. Als ze nou te maken hebben met een volkomen gewillige zaligmaker. Die de ergste, de vuilste, het meest verachte zondaar wil oprapen. En dat het dat echt niet te min is. En dat hij zegt in het evangelie: die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Ja, we kunnen ons over die gewilligheid van de Heer Jezus alleen maar verwonderen. Want we hebben die mannen hem toch lelijk in de steek gelaten, zouden we zeggen. En als wij dan die eerste ontmoeting hadden, dan zouden we wel eens even zeggen: ja, dat zal toch wel een heel tijdje overheen moeten gaan, wil dat allemaal weer in orde komen. Dus we gaan nu een strafperiode instellen van 5 jaar. Want je hebt het zo erg laten liggen. En dat was allemaal terecht geweest. Maar doet de Heer dit niet zo? Nee. Hij kent hun ongelovigheid en hardigheid. Hij verwijt ze dat ook. Maar hij geeft ze ook een opdracht. En uit die opdracht blijkt dat hij ze volkomen. Zoals hij ze van zijn vader heeft gekregen. Gewillig heeft aanvaard. In hun gebrek. In hun tekort. In hun schuldigheid. In hun ellendigheid. Ja, die ene die er niet bij is, die Thomas, die heeft hij ook aanvaard. Eentje heeft hij niet aanvaard, dat is Judas. Maar die is zijn eigen weg gegaan. De 11e staat er. Hè? En dat was de man die, ja, op een hele slinkse manier tenslotte de Heer heeft overgeleverd. En die zijn eigen weg is gaan, door eigen schuld. Maar de andere 11 heeft de Heer er allemaal aanvaard. Volkomen geaccepteerd. Als een gewillige zaligmaker. Nou zou ik daar nog veel meer van kunnen zeggen. Maar onthoud die 3 dingen. Is de enige, de volkomen en de gewillige. En dan tenslotte nog iets. En dat is het laatste. De opdracht. De Heer is aan hen verschenen. De Heer heeft het ongeloof en de hardigheid weggenomen. En dan worden ze erop uitgestuurd. Gaat dan heen. In de gehele wereld. En predik het evangelie aan alle creaturen. De Heer zegt dat nog eens expliciet. Maar gemeente, als die zaligmaker verschijnt in je zielen. Dat is net als bij de herders, dat is net als bij Paulus. Dan komt er een innerlijke begeerte. Om nou goed te spreken van deze heiland. En dan aan alle creaturen in de hele wereld. De boodschap van het evangelie van de persoon van de middelaar. En dat dat nou de enige weg is tot het heil. En alle andere wegen die lopen dood. En dan gaat die heerlijke persoon schilderen. Zoals Paulus dat in de Galatenbrief. Ik heb hem voor ogen geschilderd. Als de ene, als de volkomen, als de gewillige. Als de zaligmaker van zondaren. Hè? En de herders hebben het verteld tegen de mensen. En de apostelen hebben het gesproken. Op de Areopagus, in Paulus staat. Er waren mensen die de hele dag niks anders dan nieuwe dingen wilden horen. Wat nieuws te horen. En apostel Paulus heeft ze die oude boodschap van het evangelie gebracht. En sommigen begonnen ermee te spotten. En op de Pinksterdag zeiden anderen zijn vol zoete wijns. In het hart van de discipelen lag het verlangen om die boodschap te brengen. En God heeft dat gezegend. En dan zie je in de handelingen dat ze komen. Eerst 3000 op de Pinksterdag en dan later 5000 en dan priesters en in de heidenwereld Lydia, de stokbewaarder enzovoort enzovoorts. Dus de Heer heeft dat woord gezegend. En aan de andere kant, die geloofd zal zijn en gedoopt, die zal behouden worden. Maar die niet zal geloofd hebben. Die zal verdoemd worden. Dat is ook waar. Want dat evangelie dat maakt scheiding, gemeente. Wie het gelooft, die is behouden, die is zalig. En wie dat niet gelooft, die zal verdoemd worden. En dat is natuurlijk ook de ernst. Ook van vanmiddag, ook van de paasdagen. Als we het niet geloven. Als we God niet voor waarachtig houden. En op deze zaligmaker niet vertrouwen. Dus als we de aangeboden middelaar verwerpen. Dan zult u, als u van de week komt te sterven, verdoemd worden. Dat staat in de Bijbel. Dat is een zwaar woord, dat weet ik. En dat is ook een heel aangrijpend woord. Het staat er gewoon zo in de Bijbel. En de Heer heeft dat tegen de discipelen gezegd. Dus dat moeten we dan ook maar toepassen. Niet op iemand anders, dat hoeft niet. Maar pas dat dan maar toe op uzelf. Dan hoop ik dat u zo naar huis gaat. En als u dan genade mag kennen, dat dat nog weer eens beoefend mag worden. En dat al die ongelovigheid en hardigheid des harten mag verdwijnen. Doordat u die zalig maken ontmoet. En omgekeerd, als dat nou nog niet zo is in uw leven, hè. Dan staat hij aan de deur. En hij klopt. En dan zegt: ik raad u dat ge van me koopt. Goud. Beproefd. Ogenzalf. Witte klederen. Het is bij hem te verkrijgen. Hij zegt: hoe moet ik dat dan ontvangen? O, dat is beworsteling. Nou, zonder prijs. Wijn en melk. Hij stelt het gratis ter beschikking. Aan de grootste der zondaren. En als u dat door genade mag eigenen. Och, dan kunt u niet begrijpen. Dat God naar zo'n monster als u heeft omgezien. En roep je alle mensen toe, kom ga met ons. En doe als wij, Jeruzalem dat ik bemin, we treden uw poorten in. Maar die geloofd zal hebben, die zal zalig worden. Amen. Slotzang gemeente, Psalm 35, vers 13. Laat vromen juichend allen tijd en wat er verder volgt. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.